Rut en Naomi. Toen de rechters het land bestuurden, was er eens een hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Bethlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn twee zonen gingen mee. De man heette Elimelech, zijn vrouw heette Naomi en zijn zonen heetten Machlon en Kiljon. Ze kwamen uit het gebied Efrata in Juda. Ze reisden naar Moab, daar bleven ze als vreemdeling wonen. Na een tijd stierf Elimelech, zijn vrouw bleef achter met haar twee zonen. De zonen trouwden met meisjes uit Moab. Het ene meisje heette Orpa, het andere meisje heette Rut. Na ongeveer 10 jaar stierven ook de zonen. Naomi bleef toen alleen achter, zonder zonen en zonder man. Op een dag hoorde Naomi dat de Heer medelijden had gekregen met zijn volk. Hij had een einde gemaakt aan de honger in Juda. Daarom besloot Naomi terug te gaan naar haar eigen land. Ze ging weg uit Moab, waar ze al die tijd gewoond had, en allebei haar schoondochters gingen met haar mee. Maar onderweg zei Naomi tegen haar schoondochters, nu moeten jullie teruggaan naar huis, naar je eigen moeder. Ik hoop dat de Heer goed voor jullie zal zijn. Want jullie zijn ook altijd goed geweest voor mij en voor mijn zonen. Ik hoop ook dat de Heer jullie allebei weer een man zal geven en ook kinderen. Naomi kuste haar schoondochters om afscheid te nemen. Maar die begonnen te huilen. Nee, zeiden ze, we willen met u mee naar uw volk. Naomi zei nog een keer, maar kinderen, ga toch terug. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Denken jullie dat ik nog zonen kan krijgen? Zodat jullie met hem kunnen trouwen? Echt, jullie moeten teruggaan. Ik ben te oud om opnieuw te trouwen. Stel je voor dat ik vannacht nog met een man zou slapen en dat ik nog zonen zou krijgen. Kunnen jullie dan wachten tot die volwassen zijn? En kunnen jullie zo lang alleen blijven? Nee, kinderen, de Heer is tegen mij. Daarom heb ik zoveel ongeluk. En daarom moeten jullie niet met mij meegaan. Toen begonnen Orpa en Rut weer te huilen. Orpa kuste Naomi en nam afscheid. Maar Rut sloeg haar armen om Naomi heen. Naomi zei tegen Rut, kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God. Ga toch met haar mee? Maar Rut antwoordde, zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan. Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer mag me straffen als ik u in de steek laat. Toen begreep Naomi dat Rut beslist met haar mee wilde gaan. Daarom zei ze er niks meer over. Samen gingen ze verder naar Bethlehem. Toen Naomi en Rut in Bethlehem aankwamen, begon iedereen over hen te praten. De vrouwen in de stad zeiden, dat is toch Naomi? Maar Naomi zei, jullie moeten me niet Naomi, de gelukkige noemen. Je kunt me beter Mara, de ongelukkige, noemen. Want de machtige God heeft mij erg ongelukkig gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles nog. Nu heeft de Heer mij wel teruggebracht, maar ik heb niets en niemand meer. Dan kun je me toch niet gelukkig noemen? De machtige Heer is tegen mij. Daarom gaat het zo slecht met mij. Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met Rut, haar schoondochter uit Moab. Ze kwamen in Bethlehem aan, toen de boeren het koren gingen maaien.
God God is de machtige God, de ontzagwekkende God. En daar zingen we ook een lied over. Hij is machtig. Ja, inderdaad. Goed dat je het zegt, Marijke. Marijke en Martine, die nemen de kinderen mee van de Kinderbijbelclub. Heel veel plezier en tot straks. Misschien wil je de deur dicht doen, David? Oh, ja. Geliefde broers, geliefde zussen thuis of hier in de Franse kerk. En daar loop je dan. Door de straten van wat ooit eens je stad was. Daar is het steegje waar je kinderen Maglon en Kiljon nog hebben gespeeld. Daar is dat meisje met wie ze in de klas zaten, nu al groot geworden. En in dat theehuis waar de vrouwen van het dorp altijd samenkwamen, heeft Naomi heel wat uurtjes doorgebracht. Daar loop je dan. De straten die ooit van jou waren, die ooit zo vertrouwd waren, zijn jouw straten niet meer. Het dorp wat je ooit zo dierbaar was, is je plek niet meer. Want alles, maar dan ook alles, lijkt hier mis te gaan. Wat als een hoopvol verhaal begint. Hè, er is hongersnood in Israël, maar Naomi en Elimelech en haar kinderen gaan naar Moab, waar wel nog brood is. Een verhaal dat hoopvol begint, vervolgt met klap na klap na klap. Ze bleven als vreemdeling wonen in Moab. En na een tijdje sterft Elimelech. Gelukkig, Maglon en Kiljon vinden een vrouw. Maar na 10 jaar, een soort Bijbelse periode, na 10 jaar kreeg Jacob zijn kinderen. Na 10 jaar blijken er geen kinderen te komen, maar sterven. Maglon en dan ook Kiljon. En als je dan hoort dat er toch weer brood is in Bethlehem, huis van brood, en je komt daar terug, is het gewoon je plek niet meer. De mensen praten over je en niet tegen je. De vrouwen praten over Naomi. Als je zo bitter bent geworden, als de wereld om je heen niet meer van jou lijkt, niet meer een plek waar je je thuis voelt, als er gevoelens van depressie, misschien wel burn-out of andere gevoelens omhoog komen, dan zie je ook niet meer wat je wel hebt. Dat is vaak hoe wij mensen omgaan, met verdrietige mensen. Kijk eens wat je wel nog hebt, zie je dan niet. Maar zo werkt het niet. Kijk maar eens naar Naomi. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen terug laten komen. Naast haar staat Rut, die net haar afkomst en haar goden heeft verraden en Naomi trouw heeft gezworen. Maar Naomi zegt, ik ben met lege handen teruggekomen, ik heb niks meer. Ze ziet het niet. Ze kan het niet zien. Ze wil het misschien ook niet zien. Heb alsjeblieft geduld met mensen met verdriet. En heb ook maar geduld met jezelf als je verdrietig bent. Je ziet soms de dingen die mooi zijn even niet meer. Het verhaal van Naomi gaat over de zoektocht naar een huis. Een Bethlehem, een huis van brood, Bethlehem. Naomi zoekt zo'n huis van brood. En dat gaat niet alleen over een huis waar brood is, waar als het ware de basisvoorwaarden zijn, je hebt te eten. Maar het gaat over een plek waar je als mens gevoed wordt in al je aspecten. De Bijbelse opvatting van een mens is dat hij niet alleen maar voedsel nodig heeft en een dak boven zijn hoofd, maar dat hij sociale verbanden nodig heeft. Dat hij een plek nodig heeft waar hij zich kan geven. Dat hij spiritueel verbonden moet zijn met God. Dat is een huis van brood, waar je dat vindt. Al die aspecten van het leven. Economisch, sociaal, religieus. En dat is volgens mij vandaag de dag nog steeds zo. Beatrice de Graaf, misschien ken je haar wel. Zij is een expert op het gebied van veiligheid. Ze wordt vaak uitgenodigd als het over veiligheid of terrorisme gaat. Zij spreekt veel over veiligheid. Maar ik hoorde pas een interview met haar waarin ze zei: veiligheid is niet alleen een statistisch gegeven. Hoe veilig voel je je? Dat is dan af te meten aan de kans, hoe groot de kans is dat je ziek wordt. Hoe goed de medische zorg is om je heen, zodat je ook weer kans hebt om beter te worden. Hoe groot de kans is dat er inbrekers in je huis komen of wat dan ook. Dat zijn allemaal statistieken. Volgens de statistieken, geliefde mensen, zijn wij veiliger dan ooit. Ook nog in de coronacrisis. Ik wil die niet bagatelliseren. Maar gewoon puur statistisch gezien zijn wij veiliger dan ooit. Maar zo voelen we ons vaak niet. Want veiligheid is niet alleen statistiek. Is niet alleen maar of er brood is, ja of nee. Of er genoeg mondkapjes zijn, of genoeg testen, of genoeg vaccins. Veiligheid heeft alles te maken met geborgenheid. Beatrice de Graaf zei, zo geborgen als je bent, zo veilig voel je je ook. Heb je geen huis van brood, dan ben je statistisch gezien wel heel veilig, maar voel je je niet zo, want je bent niet geborgen. En ik denk, geliefde broer, geliefde zus, dat je dat ook in deze tijd heel erg kunt meevoelen. Ik spreek weinig mensen die echt bang zijn om ziek te worden. Ze zijn er ongetwijfeld, maar ik spreek ze niet zoveel. Ik spreek veel meer mensen die zich een beetje ontheemd voelen. Die zeggen, ik voel me niet geborgen, waar hoor ik bij? De straten zijn leeg, ik kan me niet lekker binden met mensen. Ik word moe van het beeldschermcontact. Gelukkig heb je als christen altijd nog God, waar je je geborgen bij kan voelen. Je kunt altijd nog bidden en Bijbel lezen. En je met hem verbinden. Toch? Ja, het klinkt mooi misschien. Heel geestelijk. Is het eigenlijk wel zo simpel? Maken we van God dan niet een soort geestelijke werkelijkheid die niets te maken heeft met hoe wij we ons hier voelen, wat we hier ervaren? Wat er hier ook gebeurt, God is er altijd. Maar heeft God niet alles te maken met wat er hier gebeurt? Je voelt je ontheemd. Nou, waar is God dan? Dat is precies wat Naomi ook doet. Ze ervaart helemaal niks van God. Of in elk geval ervaart ze van God dat hij het tegenovergestelde doet, als wat ze hoopt dat hij doet. Ze zegt het ook heel expliciet. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de onzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Dit heeft alles te maken met God. Ik voel me ontheemd, en waar is die dan? Niet toevallig noemt ze God hier El Shaddai. De onzagwekkende is het vertaald. Die naam, die komt meer voor in de Bijbel. En die zegt iets over Gods grootheid, Gods verhevenheid. En niet alleen als een soort van idee, ja, God is heel groot. Maar ook als een soort adembenemend iemand naar wie je kijkt en denkt, ik snap er even helemaal niks van. U bent zo groot, hoe kunt u dit doen? Ik ben zo'n klein mens. Een God die je de adem beneemt. El Shaddai. Het hoopvolle is dat dit geen eigenschap van God is. God is ongrijpbaar. Nee, het is zijn naam. Het is een naam van God. Hij is de onzagwekkende, zo mag je hem aanspreken. En dus zegt hij, ik wil wel die verbinding met je houden. In je tranen kijk je omhoog. Onzagwekkende. Naomi spreekt hem ermee aan. Ze spreekt hem, zou je kunnen zeggen, hem erop aan. Wat is dit belangrijk, geliefde broers en zussen? Dat je met hem in verbinding blijft staan. Dat je niet doet alsof er niks aan de hand is. Hè? Als je je handen vouwt en je ogen dicht doet. En weer een keurige burger wordt. Dank u wel voor deze dag. Wat fijn dat er dit was. Wilt u daarvoor zorgen? Maar dat je met God mag vechten. Waar bent u? Ziet u de eenzaamheid niet die ik met me meedraag? En die niemand lijkt te zien? Ziet u niet hoe dat verlies al jarenlang in me groeit, terwijl de wereld maar gewoon door lijkt te draaien? Ziet u dan niet dat deze ziekte aan me vreet? En wat moet er dan van mijn kinderen komen? Waar bent u? Onzagwekkende. Waarom belooft u overvloed en doet u zo anders? Waarom? Sommige mensen zeggen dat klagen niet christelijk is. Daar komt het spreekwoord misschien wel vandaan. Niet klagen, maar dragen. Ik denk eerlijk gezegd dat het onzin is. En dat het ook niet bijbels is. Niet klagen, maar dragen. De psalmen staan vol met klaagliederen. Er is zelfs een boek in de Bijbel wat klaagliederen heeft. Naomi klaagt bij God. En wat dacht je van Job? De naam El Shaddai komt in Job het meeste voor. Meer dan 20 keer. Job is degene die verschrikkelijk worstelt met God. Misschien ken je het verhaal van Job. Hè? Hem wordt alles afgepakt. Hij begrijpt er helemaal niks meer van. En juist hij noemt God ook zo. Shaddai. Hoe kan dit? Als je Job eens helemaal door zou lezen, dan duurt het tot aan hoofdstuk 38 geloof ik, voordat God eindelijk aan het woord komt. Job is 38 hoofdstukken aan het worstelen met God. Aan het klagen. En wat zegt God? Jullie, en dat zegt hij tegen de vrienden van Job, jullie hebben niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Job had juist over God gesproken. Waarom had hij juist over God gesproken? Omdat hij bij hem klaagde. Waar bent u dan? Zijn vrienden die hadden er wel een verklaring voor. Je zal wel iets gedaan hebben, Job. Beter je leven. Accepteer het gewoon, ga door, move on. Maar Job bleef klagen, die zei, nee, ik hou vast. En God zei, jij hebt juist over mij gesproken. Dit is zo geweldig en bemoedigend voor een leven met de God van de Bijbel. Je draagt door te klagen. Misschien weet je dat we, als we de kerk hier open doen voor 5 dagen gastvrijheid in de week, dat we ook de gebedsmuur buiten zetten. Maar bovenaan de gebedsmuur staat ook het woordje klaag. Het is ook een klaagmuur. En toen een journalist mij op de foto wilde zetten met die muur, alsof het mijn muur is trouwens, maar goed. Die zei van, ja, zet alsjeblieft ook dat woordje klaag erop, want dat vind ik zo bijzonder, dat jullie ook een klaagmuur hebben. En ik kreeg niet de kans om daar met haar over door te praten, eigenlijk wilde ik dat graag. Maar dan wilde ik aan haar vertellen hoe fundamenteel dat dus is, dat het ook een klaagmuur is. Geweldig. Er zat pas een briefje in met de woorden, ik haat corona. Geweldig. Want dat briefje is bij God gelegd. Er is een klacht bij God gelegd. Het is pas hopeloos als we alleen maar tegen elkaar klagen. En niet meer tegen God. Geliefde broer, geliefde zus, het kan zijn, en misschien is dat op het moment wel zo, dat je je opnieuw ontheemd moet voelen. Om ook God, El Shaddai, opnieuw te ontdekken. Want als je nooit verrast wordt door God, en dat kan dus ten goede en ten kwade zijn, dan heb je hem misschien wel te veel in een doosje gestopt. Als ik me braaf gedraag, dan zal het ook wel meevallen. Als ik maar genoeg bid. Maar zo werkt God niet. God is El Shaddai, de ontzagwekkende. Hij doet dingen die ons soms doen huiveren. Maar weet ook dit. Pas als je die afstand beleidt, pas als je hem als de ontzagwekkende kan beleiden, pas in het klagen, als God op afstand staat, dan kan hij ook dichtbij komen. Want zou de hand die kan slaan niet ook kunnen genezen? Als hij kan breken, dan kan hij je ook herstellen. En daarom is het zo hoopvol om bij God te klagen. Je beleidt daarin zijn almacht. Het kwaad gaat niet buiten hem om. Er is geen macht die tegen God aan het vechten is en die God soms ook de baas is. Nee, God is almachtig. Juist als je bij hem klaagt, beleid je dat. U kunt er toch iets aan doen? Hoe doet hij dat? Kijk eens achter je rug. Kijk eens achter je rug. Ik zie mensen achterom gaan kijken. Ik bedoel het symbolisch. Kijk eens achterom in je leven. Achter je rug is God al bezig. Kijk eens hoe in Naomi's leven God al lang bezig is. Met lege handen ben ik teruggekeerd, zegt Naomi. Ze ziet het niet, dat Rut naast haar staat. En juist deze Moabitische vrouw blijkt een bron te zijn voor Naomi's heil. Naomi praat als een Moabitische, zou je kunnen zeggen, terwijl Rut praat als een Israëlitische. Zo werkt de God van de Bijbel, hè? Meestal, heel vaak, via vreemdelingen. Daarom is gastvrijheid zo belangrijk. God komt vaak in het vreemde dichtbij. En achter je rug is hij al bezig. Dat is de manier waarop God werkt. Het is, zou je kunnen zeggen, de manier van de timmerman. Die in ons leven verscheen en die door iedereen over het hoofd werd gezien. Die vroeg om een plekje in ons midden, maar die wij wegduwden. Weg jij, vreemdeling. We hadden het niet door, maar God was al lang met ons bezig, was ons al lang aan het zoeken. Dus, geliefde broer, geliefde zus, klaag. Klaag bij God, de ontzagwekkende. Roep het naar hem uit. Stop niet met worstelen. Maar doe dat. En kijk over je schouder. Kijk op de plekken waar je anders niet zou kijken. Kijk naar de kinderen. Kijk naar de gasten die je ontvangt. Kijk naar de mensen aan de rand van je leven waarvan je denkt, daar zal God wel niet spreken. Juist daar is die vaak. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. We klagen bij u. En misschien moeten we dat wel opnieuw leren. Om de scherfstukken, de brokstukken van ons leven bij u neer te leggen. En te zeggen, waar bent u, Heer? Waar bent u in onze ziekte, in onze pijn, in ons verdriet, in onze eenzaamheid? Als we zwerven op zoek naar een huis van brood, een huis van geborgenheid waar we overvloed vinden. Vader, zie ons verdriet, zie onze pijn, zie onze leegte. En maak ons moedig om dat bij u neer te leggen, om te klagen. Leer ons af om met elkaar te mopperen. En leer ons aan om het bij u neer te leggen. Daar waar de hoop ook weer geboren kan worden. We vragen het. In Jezus' naam. Amen.